aan de toegevoegde agenda van de gemeenteraad. Punt 51, solidariteit met bevolking van Gaza. Koen, ik laat het woord aan u.
Ja, dank u voorzitter. Ik wou het inderdaad graag eens hebben over de menselijke ellende die zich in Gaza afspeelt al 2,5 jaar. 64.000 doden zitten we ondertussen, waarvan 17.000 kinderen. 900 mensen zijn gedood tijdens de voedselbedeling, tijdens het aanschuiven aan een voedselbedeling. Ondertussen zijn 400 hulpverleners vermoord en 200 journalisten gedood. En dan heb ik het alleen over de oorlogsdoden. Ondertussen heeft UNICEF en de WHO ook verklaard dat er officieel een hongersnood is in Gaza. Dus die doden moeten we dan ook bij optellen en dan is het menselijk leed niet te overzien. Ik weet dat de lokale besturen weinig invloed hebben natuurlijk op wat er daar gaande is. Maar we hebben misschien toch wel een morele plicht om een standpunt in te nemen. Er sprak trouwens een bekende politiek commentator uit België over het feit dat we niet over een oorlog mogen spreken, maar over een volkerenmoord. In dat licht, omdat we zo weinig horen van de gemeente, willen wij als fractie vooruit Memo voorstellen om tegen volgende gemeenteraad een motie uit te werken. Waarin we onze bezorgdheid uiten, oproepen tot staakt het vuren en investeren in humanitaire hulp. We willen daar desnoods de voortrekker van zijn, of toch tenminste een deelnemer. Dat zou ook kunnen gebeuren in samenwerking met de Mondiale Raad. Bij komende vragen kunnen we misschien bekijken of een noodhulp voor Gaza mogelijk is vanuit de gemeente. En of onze aankoopdienst kan misschien ook eens nagaan of de aankopen die gebeuren ook ethisch verantwoord zijn in het kader van de genocide in Gaza.
Dank u wel, Koen, voor de vraag en de bezorgdheid. En ja, ga er inderdaad vanuit dat hetgeen dat daar gebeurt, dat het inderdaad wel ja, iedereen van ons zal raken. Er is heel veel menselijke ellende, je hebt ze juist benoemd. Nu, het is ook ja, eerder ja, wel belangrijk om te benadrukken en omdat de vraag eigenlijk ligt om samen een motie te maken. We hebben natuurlijk gezien dat zowel de federale en de Vlaamse regering een 15-tal punten ook onderschreven hebben en denk ik ook wel het juiste niveau zijn om op mondiaal vlak druk te leggen. Je weet al hier een tientallen jaren eigenlijk de gewoonte is om ja, moties niet te stemmen als het niet over gemeentelijke materie gaat, als het boven gemeentelijk is, maar hier voor alle duidelijkheid helemaal is. Dus eigenlijk zonder daar uitspraak over te doen, want ik denk dat bij heel velen van ons heel hard raakt, denken wij niet dat een motie van de gemeenteraad gaat opstellen. Je gaat eigenlijk ja, tegen dat principe op zich ook in. Want ja, theoretisch zijn er nog vele andere moties, wat niet wil zeggen dat dit niet heel belangrijk is. We zien dat ook sommige mensen elke donderdag klaarstaan. Dat inderdaad de Mondiale Raad, denk ik, ook in november daar ook ja, een lezing organiseert om te zeggen van ja, vrede, Israël, Palestina, ja, wat is daar het kader van? Dat het heel belangrijk is, denk ik, dat we daarover kunnen gaan spreken. Als burgemeesters moet ik ook zeggen dat de burgemeester van Meessen, dat was Sandy Ivraar, die heeft ergens begin augustus eigenlijk, ja, Meessen is een absoluut tevreden stad, die denk ik in de Eerste Wereldoorlog ook enorm geleden heeft. Die hebben eigenlijk een heel algemeen statement gezet, maar voor de humaniteit, voor die menselijke waardigheid, in welk conflict dan ook, dat ik voor alle duidelijkheid als burgemeester ook mee onderschreven heb, en wat ik ook zeker zou oproepen, al diegenen die willen, gaan naar de website van de gemeente Meessen om dat te gaan onderschrijven. Als je dat zelf, als je het gaat lezen, ik denk ik dat je bijna niet kunt zeggen dat hetgeen dat daar staat, dat niet onderschreven kan worden, maar goed, dan moet ieder uiteraard voor zichzelf gaan uitmaken. Maar om ja, echt gemeentelijke moties beginnen te maken over dingen in de rest van de wereld, ik zeg het, dat hebben we de vorige decennia ook altijd afgehouden en dat blijft op zich ook wel een standpunt zonder daar uitspraak over te doen.
Ja, van dat antwoord ben ik eigenlijk niet goed, burgemeester. Zullen we ook wel normaal vinden. Ik vraag me nu wel af, hang je nu zo hard vast aan uw coalitiepartner, waardoor dat je geen initiatief wilt nemen? Want in uw antwoord blijkt, uit uw antwoord blijkt dat je echt 0,0 initiatief wilt nemen. ik kan zo een hele lijst van gemeentes opnemen die dat wel gedaan hebben. Resoluties, moties, in de pers een standpunt gebracht hebben. Wij als MOL gaan dat dus niet doen, blijkbaar. Daar zakt echt mijn broek van af, dat je het niet durft. Dat, we gaan moties doen voor in godsnaam een dierenmerkte MOL, de konijntjes en zo, daar gaan we moties voor doen. Moeten we naar de gemeenteraad blijven om het erover te hebben. Hier gaat het over meer dan 60.000 doden. Hier kunnen we als gemeente standpunt innemen. Ik denk ook dat dat nodig is. En dan kom je met zo'n flauwe uitleg af van ja, we hebben eigenlijk nog nooit niet gedaan een motie als dat niet over gemeentelijke kwesties gaat, dus gaan we dat nu ook niet doen. Is dat nu de N-VA die onder druk zet om het niet te doen? Dat vraag ik me echt af. Valt me ook enorm tegen dat deze het antwoord was. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Hè? Er was een andere mogelijkheid. Er waren nog het nakijken of de aankopen etens gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Je gaat het duidelijk niet doen en ook geen standpunt innemen.
Dat klopt niet, hè? Maar dat
verschrikkelijk.
Ik heb gezegd dat er 15 dingen afgesproken zijn door de Vlaamse en federale regering. Punt 1, we erkennen Palestina tijdens de VN-top in New York. Uiteraard op voorwaarde dat de laatste gijzelaar ook vrijgelaten is en de Hamas uit het bestuur van Palestina verwijderd is. Er is een Belgische importbaan op producten van bedrijven in bezette gebieden. Hetgeen dat je vraagt, is op zich wel onze federale en Vlaamse overheid, die daar het juiste niveau voor zijn, ook heel duidelijk uitgesproken hebben van, voor ons is die lijn daar in dat conflict overschreden, dat moet er gaan gebeuren. Een aantal ministers van die regeringen, en uiteraard ook leiders van Hamas, is heel duidelijk bij naam genoemd van polariseren tot en met, die zijn in België niet meer welkom. Zijn in België niet meer welkom. Ook niet in Mol, maar ook niet in Geel, ook niet in Dessel, in Diest, die zijn eigenlijk gewoon nergens in België nog welkom. En dat is het juiste niveau om dat uit te spreken. Er zullen sancties komen tegen kolonisten in bezette gebieden en leden van Hamas. Een algemeen wapenexportverbod naar Israël en een strengere controle. Israëliërs die in illegale nederzettingen wonen, kunnen niet meer langdurig komen werken, studeren of verblijven in ons land. Hebben er soldaten mensenrechten geschonden, kunnen ze vervolgd worden conform internationaal recht. Het stevig terugschroeven aan. Dat zijn allemaal maatregelen die gewoon de Belgische en de Vlaamse overheid genomen hebben, de parlementen daar als land, tegen een ander land voor iets dat aan het gebeuren is. Ik meen oprecht, en ik vind dat heel belangrijk, ik onderschrijf dat ook, dat zij dat gedaan hebben. En ik onderschrijf dat persoonlijk en ik vind ook dat absoluut aan hun is om een heel krachtig signaal te geven. Ik ben ook blij dat dat gekomen is. Het heeft een tijdje geduurd, dat moet ik ook eerlijk zijn, maar ik ben blij dat het duidelijk uitgesproken is, dat men allemaal unisoni zegt, daar gaat men achter staan. Voor een opschorsing van een handelspijler over het Vlaams Economisch Agentschap. Hoe zit het nu met die luchtdroppings? Hoe moeten ernstig zieke en gewonde kinderen geëvacueerd worden uit Gaza? Hoe zit het met de consulaire bijstand en met de militaire overvluchten? Dat is denk ik heel belangrijk. En ja, ik wist uiteraard ook, als ik het ging antwoorden, dat er dan zou gezegd worden de dierenmarkt bijvoorbeeld. Het is altijd zo in het verleden geweest, en dat is zowel voor, als ik het afgetoetst heb, ook binnen onze partij, binnen mensen die al sinds jaren mag meedraaien, dat we altijd gezegd hebben, de moties binnen de gemeenteraad zelf, die hier officieel goedgekeurd worden, zullen dingen zijn die betrekking hebben op Mol. Uiteraard mocht jij daar anders over denken, daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ik mag ook gewoon het standpunt duidelijk van de twee fracties daarover meedelen. En bij deze heb ik dat gedaan. Dan ben ik heel blij dat er heel veel zaken die u vraagt, dat dat gewoon al een standpunt van ons land zelf is. Dat is natuurlijk een veel...
Ja, Wim, maar daar gaat het niet over. Je zet ons in slaap aan het wiegen, hè?
Nee.
Het gaat erover of de gemeente Mol, bereid is om een standpunt in te nemen. Ik heb die nu letterlijk op kwartiertijd gezegd, nee, wij gaan dat als gemeente niet doen. Waarvan acte? Het zal u blijven achtervolgen, dit zal u blijven achtervolgen. Allebei, N-VA en CD&V, zal u blijven achtervolgen. Dat je niet bereid bent om hier staande zitting of in een persdocument of gelijk of eens een keer te verschijnen op een actie over de kwestie in Gaza.
Wie zegt dat je daar nog niet verschenen bent?
Ik heb u dat nog niet gezien.
Waarom moet dat een Mol zijn? Dat kan ook ergens anders zijn. Hè?
Wim, het gaat over Mol. Het geldt over de gemeente Mol. Gaan wij standpunt innemen of niet? Ja. En het is niet dat er een paar grote centrumsteden of zo dat wel gedaan hebben. Heel veel ondertussen. De ene na de andere doet dat. Op een of andere manier. Perscommuniqué, motie, resolutie. Op alle mogelijke manieren wordt dat gedaan. Maar hier zet je uw paraplu op en zeggen, ja, maar nationaal zijn er al maatregelen genomen. En daar staan wij achter. Dit dit, het laatste kwartier, wil gewoon zeggen, wij als gemeentebestuur, wij als coalitie, wij gaan het niet doen. Wij gaan het niet doen. Leef er maar mee.
Maar het staat u vrij, Koen, om een motie voor te stellen, hè? Hier voor te leggen volgende keer.
Ik stel het nu voor, maar wij wouden het fatsoenlijk doen, Greet. Wij wouden het fatsoenlijk doen en niet een motie opdringen die van ons kwam. We hadden gedacht dat nu in dit geval, hè, van zoveel menselijke ellende, dat we dan misschien over de partijgrenzen heen, met z'n allen, konden werken aan een resolutie of een motie. Maar dat wij het voortouwen nemen, samen met bijvoorbeeld de Mondiale Raad, dan konden voorleggen, nog herwerken als dat nodig is. Dat was het idee, dat we gezamenlijk konden naar buiten komen met een motie, met een standpunt, dat de burgers in Bolk weten van, oké, mijn bestuur vindt het dus ook verschrikkelijk wat daar gebeurt. Nu zal dat dus niet zijn. Het zal niet zijn. Dat vind ik wel heel gemakkelijk. Dat vind ik wel heel gemakkelijk. Komt met een motie en dan zullen wij zien wat we mee doen.
Maar dat is ook de vraag die jullie gesteld hebben. Maar ik denk dat er een verschil is tussen het menselijke aspect en het politieke aspect. Ik denk als mensen dat iedereen, elke molenaar, elke Belg zelfs, het erover eens is dat wat daar gebeurt, dat dat niet door de beugel kan. Niemand, of het tegenhouden van die voedselhulp of bommen.
Ja, daar stel ik me dan dus vragen bij of dat waar is.
Koen, dat is een boutade. Geen enkele mens zal zeggen, ik ben daarvoor dat daar kindjes vermoord worden of voedselhulp tegenhulp. Niemand.
Nochtans hoor ik vanuit uw partij nogal wat commentaren die dat hele geval nogal nuanceren, Greet.
Dat is
geen boutade, hè?
Dat is een andere
zaak. Maar zelfs dat nuanceren mag niet, hè?
Maar goed, politiek is het zo dat we zeggen, dit is geen gemeentelijke materie en ja, dat is hogerop dat dat beslist wordt en dat er afspraken gemaakt worden.
Beste schepen, dit is niet gemeentelijk, dus doen we niks.
Nee.
Doen we geen motie.
Doen we geen motie, dat klopt. Ja,
maar hoe dikwijls halen wij geld uit ons fonds, ik weet niet hoe dat heet, calamiteitenfonds of zo, waarin dat we dan geld geven aan landen waar dan een overstroming gebeurt of miseries, dat doen wij toch wel, waarom zouden wij dat dan hier niet doen?
Maar,
en dan nemen we eigenlijk ook standpunt in door te zeggen, wij steunen wat daar gebeurt, wij willen de bevolking daar helpen. Nu, in dit geval doen we het dus niet. Hè?
Dat hebben we niet gezegd, hè. We hebben gewoon gezegd dat er geen motie hier gaat gestemd worden. Het is niet dat er geen andere daden kunnen gesteld worden als er vanuit de Mondiale Raad gevraagd wordt om daar, ja, waar bijvoorbeeld al, ja, je zou natuurlijk morgen voedselhulp kunnen gaan geven, maar ja, het zou gewoon vooral veel fijner zijn dat de voedselhulp die er al staat, dat die de bezette gebieden kunnen binnenrijden natuurlijk. Allee, dat zou nog veel fijner zijn dan daar nog een vrachtwagen gaan bijzetten. Maar je hebt daar ook medische hulp. Dus hier is bijvoorbeeld absoluut niet gezegd, als daar aanvragen komen daar rond, ja, dat zijn gewoon schrijnende toestanden tot en met. En we hebben die daar in de wereld, uiteraard ook op een aantal andere plaatsen in de wereld. Jammer genoeg, hè. En ik ga ze niet opnoemen, maar je weet het ook, hè. Bijvoorbeeld in Soedan en zo. Dat zijn ook, het is bijna allemaal even erg. Het is rampzalig als je daar woont. Dus ik denk dat we daar een hele duidelijke procedure rond hebben. Ik denk dat we jaarlijks eigenlijk echt zeggen van het solidariteit van Mol naar de buitenwereld toe, van waar dat er grote calamiteiten zich voordoen. Bestaat daar ook een reglement waar bijvoorbeeld partners van mensen van de derde wereld, van de Mondiale Raad, daar ook aanvragen voor kunnen doen, dat ook kunnen motiveren, in principe ook aantonen hoe dat leeft. Allee, uiteraard, ja, ik bedoel, dat is iets anders dan een motie gaan goedkeuren. En dat kan heel goed zijn dat die andere gemeenten daar ook andere, ja, dat die daar ook in de vorige jaren anders mee omgegaan zijn. Maar hier is het eigenlijk altijd een heel duidelijke regel tot nu toe geweest. Het is ook altijd aangehouden geweest van, we gaan de motie zelf, die door een gemeenteraad gestemd gaan worden, gaan beperken tot zaken die van gemeentelijk belang zijn. En ja, goed, dat is een standpunt. Ik kan ook begrijpen dat je dat misschien flauw vindt. Is het een discussie tussen partijen? Absoluut niet. Het gaat gewoon over de moties. Daar zijn andere dingen, er worden lezingen georganiseerd. Ik denk ook dat de Wereldwinkel ook een stukje en de Mondiale Raad om een aantal dingen te ondersteunen. Goed,
je trekt alweer uw paraplu open door te zeggen, ja, de Mondiale Raad, als zij met een idee komen, kunnen we dat eventueel volgen. We zullen wel zien. Maar vanaf nu dus, als mensen nog eens aan mij vragen, wat is het standpunt van de gemeente Mol over de zaak daarin gaan, dan zal ik dus zeggen, wij hebben geen standpunt. Ze weigeren een standpunt in te nemen. Dat is het bottom line, want laatst wat hij nu gezegd is.
Nee, we hebben gewoon gezegd dat we daar geen motie over gaan stemmen, maar goed.
Bij deze zijn we het hier over oneens. We komen aan punt 52. En punt 52 en punt 56 zal ik graag samen nemen. Punt 52, veiligheid en cameratoezicht door Lander. En punt 56, veiligheidsgevoel in Malcentrum door Cindy. Lander?
Ja, dank u wel. De laatste tijd zijn er een aantal meldingen, incidenten geweest met agressie, waar wij helaas van moeten kennis nemen. We geven ook altijd de communicatie om naar die mensen zeker toe dat die zaken zeker gemeld worden bij de politie. En dat geven ze ook zelf aan, wat ook cruciaal is. Daarom mijn eerste vraag. Ja, is er zicht of dat er bijvoorbeeld een structureel probleem zit op dit moment? En zeker op basis van de gegevens die dat de politie ter beschikking heeft. Een tweede punt is, vorig jaar of een jaar geleden hebben we fors geïnvesteerd in ons cameranetwerk voor 1 miljoen euro, wat al een fors bedrag is. Is er ook zicht op welke bijdrage dit al geleverd heeft tot de verbetering van onze openbare veiligheid? Dank u wel.
Ja, ik sluit me daar uiteraard weer volledig bij aan. Dus hebben jullie een zicht op hoeveel meldingen dat er ondertussen zijn van overlast, vandalisme, het voorbije jaar alleen al?
Goed, ja, ik heb natuurlijk woensdag de vragen binnengekregen. Ik heb ze ook al wel nog vorige week overgemaakt aan de korpschef. Heeft al een aantal antwoorden, maar dat geeft natuurlijk ook eerlijk aan voor dat nog verder uit te werken, waar zeker ook de bereidheid is naar de politieraad bijvoorbeeld van december, dat er dan nog extra dingen kunnen komen. In ieder geval, als ik bij de politie vraag, hebben jullie het gevoel dat er momenteel meer agressie is dan de vorige jaren, of een serieuze stijging of zo, zeg maar naar categoriek nee, dat het absoluut niet het geval is. Het is een statement dat de politie zelf maakt. Ik kan het eigenlijk niet zelf weten. Dan zeggen ze heel duidelijk, we hebben absoluut niet het gevoel, en de veiligheidsmonitor zegt ook van de laatste jaren, niet het gevoel dat die feiten serieus aan het stijgen zijn. Soms worden er nu ook feiten aangehaald in de politie, maar zijn dan feiten die bijvoorbeeld vorig jaar gebeurd zijn. Maar uiteraard voor alle duidelijk allemaal indruk maken. Er gebeuren absoluut feiten en ook heel veel respect dat voor mensen ook een gevoel meebrengt. Allee, ik wil me daar ook wel dat zeker zeggen. Heel concreet heeft bijvoorbeeld de korpschef mij al wel iets kunnen overmaken. Ik had hem eigenlijk eens gevraagd van, ja, kun je al een stukje weergeven van welke zaken in de recherche opgelost geraakt zijn door het feit dat we het cameranetwerk hebben. En een cameranetwerk is trouwens ook altijd gezegd, dat is eigenlijk een soort cameraring in Mol. Als al die camera's geplaatst zijn, kun je eigenlijk niet als voetganger of als fietser uit het centrum zonder dat je gefilmd bent. Dus die locaties zijn door de politie gekozen, niet door ons, maar door de politie. Er is natuurlijk altijd gezegd, om dat te verwezenlijken, moeten daar fiberkabels in de grond. Ja, u zal wel uiteraard ook begrijpen, of je weet ook dat dat is allemaal een synergie. Dus het verhaal van het Groen Hart, waar we nu in de laatste fase zitten, Lakenmakerstraat en zo, daar zijn nu de laatste kabels ook in de grond aan het gaan. Als het Groen Hart op het rond klaar is, kunnen ook de laatste 5 locaties, denk ik, waar ook nog camera's gaan komen, ook nog afgekabeld worden, aan elkaar gelast worden als een veilig cameranetwerk, dat de politie dan alle tijden kan bekijken. Bij de meeste camera's zeg een camera met 3 of 4 camera's om verschillende zichten te kunnen nemen, soms ook zoomcamera's. Dit jaar al zo de camera's ervoor geholpen hebben dat 8 keren iemand geïdentificeerd is een verdachte van helpdeskfraude. Dan 1 keer heeft het voor gezorgd dat er in een drugdossier identificaties geweest zijn, waardoor er ook iemand gearresteerd is kunnen worden. 5 keer heeft het gezorgd voor een identificatie van verdachten in een dossier van diefstallen, dat men zegt van, ja, die persoon heeft gestolen en dat men op die manier heeft kunnen ontdekken wie dat het eigenlijk was. 2 keer heeft het gezorgd dat er verdachten naar aanleiding van slagen en verwondingen, vechtpartijen, geïdentificeerd zijn, waardoor men ook een PV heeft kunnen opmaken. En 1 keer heeft het ook geleid tot identificatie van verdachten naar aanleiding van feiten van vandalisme. Dus op zich is dat al een 17, 18 misdrijven die in het hartje van Mol gebeurd zijn, die eigenlijk tot opgelost zijn of waar men heeft kunnen identificeren wie er waarschijnlijk een dader is, maar wat natuurlijk nog altijd aan het parket is om voor de rechtbank om dat te veroordelen of niet, maar waar dat de mensen van de recherche ervan uitgaan dat die camera's doorslaggevend geweest zijn. Torf heeft hem ook verteld dat er heel wat omliggende zones ook gevraagd hebben om naar Mol te komen kijken, omdat ze blijkbaar, politie zegt zelf van, we zijn er heel tevreden van, het geeft heel veel mogelijkheden. Het gaat natuurlijk, als de ring helemaal rond is, gaat de effectiviteit nog gaan stijgen, maar ze kunnen het heel veel gebruiken, dat samen met de ANPR-camera's, want dit is eigenlijk het eerste schuld. Een tweede schuld in ons gemeente is dat je eigenlijk ook niet met je auto binnen of buiten onze gemeente kunt rijden zonder dat de nummerplaat gelogd is. Als je bijvoorbeeld 3-4 nachten met altijd een week tussen een diefstal ergens zou gepleegd zijn, kan men gaan kijken van welke auto's hebben die 3-4 nachten binnengekomen. En zo kan men soms ook met data-analyse en zo een aantal dingen gaan vinden. Maar de korpschef zegt er zijn dalende tendensen ten opzichte van 2024. Bijvoorbeeld heel concreet heeft men nagevraagd aan mij van hier achter de neten van ja, hoeveel meldingen zijn daar gekomen dat je bijvoorbeeld ja, onveilig voelt of een situatie die dat je niet oké vindt. Vorig jaar waren dat een 324 meldingen. Dit jaar zouden er 2 meldingen zijn, maar je moet er soms wel een kanttekening bij maken. Soms kan 1 individu daar raar handelt. Gedurende een korte tijd kan soms ook veel meldingen creëren. Dus gewoon met cijfers vergelijken, dat zegt op zich ook niet alles. Maar Korpchef heeft wel beloofd om het nog beter in kaart te brengen, maar het bevestigt eigenlijk wel dat de recherche er zeer veel mee werkt en ja, dat het zeker een belangrijke aanvulling voor hen is om goed werk te kunnen leveren. Dat is natuurlijk heel algemeen, hè. Los daarvan gebeuren er dus al feiten, want het feit dat ze mensen kunnen identificeren, zijn die feiten al gebeurd. Hè. We hebben ook altijd gezegd, we hopen dat het een stuk ontradend karakter heeft, maar het heeft natuurlijk ook wel een karakter, als het toch plaatsvindt, dat het kan vaststellen. Je kunt ook niet overal camera's gaan hangen, dat is denk ik ook niet de bedoeling van dit systeem. Maar dit systeem is wel een soort ring te maken, dat je wel identificatie van mensen die in de buurt waren, waarop je kunt gaan werken, want ja, om overal camera's te gaan hangen, je kunt er ook 1000 gaan hangen. Ten eerste is het niet te betalen, is het denk ik ook niet opportun, hoeft het ook niet volledig dat verhaal te worden. Maar hier is het wel vanuit een visie dat men heel bepaalde punten aangeduid heeft. Dus als die ook helemaal rond gaan zijn, dan wil de politie gaan evalueren en kijken van, zijn er toch nog locaties waar we dat ook belangrijk vinden. Eén voorbeeldje is, we hebben eigenlijk volledig een ring. De enige uitzondering is dat we ook aan, ik moet zeggen, aan Molleke, de hoek van de skatepark en de parking van de Rivierstraat. Daar is ook al een camera die aan het werken is. Die zit niet in die ring. Maar omdat we daar ook van geoordeeld hebben, dat je hebt daar een jeugdhuis, je hebt daar de academie, passeert heel veel mensen, dat we daar ook absoluut een prioriteit van willen maken, dan moesten daar dingen gebeuren die ik het daglicht niet mogen zien, dat de politie er kort kan opzetten om het daar onmogelijk te maken. Dus dat is eigenlijk momenteel de enige camera die echt buiten die ring geplaatst is en ook al werkt momenteel. Toekomstgericht willen ze ook wel wat gaan kijken op basis van ja, cijfers en data van stellen we de volgende jaren nog in enkele camera's kunnen investeren, waar staat die dan van het politioneel oogpunt het beste? Hè? Op welke locaties zouden we die best kunnen zetten zodat die het meeste effect kunnen gaan hebben? Want een camera aan een camera, daar zijn er uiteraard niks mee. Die moet op strategisch goed geplaatste plaatsen gezet worden, zodat er wel degelijk goede vaststellingen kunnen gemaakt worden. We hebben ook op 1 of 2 camera's nu nog de vraag om daar nog een extra zoomcamera bij op te zetten, om nog betere beelden te hebben. Maar bijvoorbeeld, ja, zo Statiestraat richting station, dus ik denk 12 of 13 van de 18 locaties zijn momenteel de camera's in werking. En bij de laatste 5 locaties, denk ik, die camera's zijn al aangekocht, de palen zijn er, maar ze worden pas gehangen uiteraard als de bekabeling ook klaar is. En men voorziet dat om einde van dit jaar, dan is het groen hart voor een mooi mol, zo helemaal klaar moeten zijn. Het is ook de bedoeling dat al die camera's in werking treden. Eentje gaat er ook bijvoorbeeld komen op de doorgang tussen Statiestraat en Santo Tomasplein, omdat dat ook s'nachts ja, een donkerder steeg zou kunnen worden, waar je niet zo heel veel bewoning hebt, natuurlijk wel van die 2 hoge blokken. Dus op zich is het helemaal uitgewerkt. Ja, ik ga over de rest ook met signalen die we krijgen, uiteraard ook wel mee aan de slag. Want we hebben ook denk ik een signaal gekregen van ja, om ja, alleen als het donker is naar een aantal plaatsen te gaan die ten eerste weinig verlicht zijn, maar op heel afgelegen liggen, ja, voelen wij ons niet comfortabel. Daar heb ik voor alle duidelijkheid ook begrip voor. Daar wil ik ook wel mee nadenken van hoe kunnen we dat oplossen. Ik denk dat het zeker heel belangrijk is dat de grote randparking die we hebben van de Rivierstraat en zwembad, dat wij vanuit het centrum, vanuit een doortocht, zorgen dat dat heel zichtbaar, transparant is. Enkele jaren geleden hebben we ook beslist om aan het station gewoon dag en nacht de lichten te laten branden. En politie heeft er effectief ook goede effecten van gemerkt. Dus ik denk dat we zo'n zaken ook wel willen onderzoeken. Want natuurlijk, als je bijvoorbeeld in een restaurant werkt, heb je misschien pas om 11 of 12 uur s'nachts gedaan. En als je dan in je eentje, en daar schakelen op sommige plaatsen 2 of 3 lampen uit, heb je daar ook alle begrip en respect voor zelfs, dat men zegt van, ja, dat geeft toch wel een gevoel van. En weet ook, nu we de meeste lichten aan het verleden zijn, dat we daar eigenlijk ook juist erop kunnen gaan. En dat is dan maar, denk ik, de troef die je hebt, als de lampen verled zijn, dat je daar ook een stuk op kunt gaan spelen. Dus die zaken is men ook met dienst ondernemen mee aan het bekijken. We pakken die dingen heel serieus, maar als ik aan de politie zelf vraag van objectief de cijfers, zeggen zij dat het zelfs de laatste jaren op zich in de goede richting zit, maar elk feit is 1 te veel en soms zijn het echt zware feiten. Ik moet ook eerlijk gezegd zeggen, vaak gebeuren die zware feiten nog, maar soms, ja, weten burgers dat ook niet, zitten daar gerechtelijke onderzoeken op. We kunnen daar uiteraard ook niet over communiceren. Soms zijn we ook heel ver de politie en het gerecht in oplossingen, in de daders te pakken. Maar dat kunnen natuurlijk ook niet zomaar zeggen. Maar men zegt wel dat men... Wat zien we bijvoorbeeld bij bewakingscamera's? Dat mensen zich soms bijna vermommen bij een bewakingscamera. Maar je ziet, die heeft die schoenen aan, die broek aan en die jas aan. En 4 bewakingscamera's verder wordt men nonchalanter. En kun je wel het gezicht heel goed herkennen. En dan kunnen ze eigenlijk op basis van die camerabeelden, en je kunt zelfs dat door AI, je mocht gezichtsherkenning voor alle duidelijkheid kan niet, maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen van, dat soort schoenen, voor welke camera's, als dat voldoende duidelijk is van kleur, is dat gepasseerd de laatste uur. En dat zijn wel manieren waarop men heel snel zaken kan gaan bekijken en gaan uitzoeken, en waar het, ja, onze mensen van de recherche zeggen dat het hun, ze zijn daar dagelijks mee aan het werken. Maar ze zijn nu geen vragende partij om zomaar overal in het wilde weg aan camera's te zetten. Eerst de zorg dat je ring af is, daar een heel goede evaluatie binnen de politieraad te doen. Baal is ook gestart, met iets soortgelijk, ook voor 800.000 euro denk ik. Een soort gelijk als een mol. En in Dessel hoor ik nu ook dat de vragen op zich ook komen om dat ook een stuk te gaan doen. Het zou ook heel fijn zijn dat de politie dan voor die 3 gemeenten dat ook op dezelfde manier kan gaan opvolgen. Ja, en bijvoorbeeld voor feiten van graffiti en andere, voor al zo'n zaken, ja, worden die dingen echt gebruikt en brengt het soms wel op heel zinvolle sporen waarmee dat we dingen kunnen oplossen. Maar dat is natuurlijk heel algemeen. Ik denk wel dat het ook, ja, voor jullie allemaal ook nog belangrijk is. Ik heb het ook aan de korpschef de opdracht gegeven, ja, op de politieraad, en ik stel voor van december, ja, daar bij wijze van spreken is een algemene analyse gemaakt, wordt echt met cijfers, op basis van meldingen, van waar komen de meldingen, wat voor type meldingen zijn het, welke misdrijven gebeuren er veel. Om heel cru te zijn, als we 1 tendens tegenwoordig vaststellen, is dat je, terwijl je thuis denkt dat je veilig in je huis bent, dat je geld van je rekening gestolen wordt op de een of andere manier, omdat je zelf toch goedwillend een aantal gegevens doorgeeft of op een andere manier. We zien dat dat fenomeen vooral zich enorm aan het versterken is de laatste jaren. Dat is ook de reden dat er vrijwilligers opgeleid worden, en Van Mol zijn erbij, Van Balen en Van Dessel. Geel had daar het voortouw genomen om ook toch lezingen en zo te gaan geven, dat iedereen zich heel bewust van is van dat de meest voorkomende vorm van diefstal is niet meer in een huis binnendringen en euro's of goud gaan stelen, maar is gewoon het geld van uw rekening op de een of andere manier gaan halen. En ze merken ook vast dat er heel wat mensen, omdat we vlak bij de grens liggen, blijkbaar onze cashpunten gebruiken om, ja, zo bankkaarten die dat zij, ja, gestolen hebben, neem ik dan aan, om daar eigenlijk geld van af te halen en dan redelijk snel de grens over te verdwijnen. En op basis daarvan is politie bijvoorbeeld al gezegd van, die camera die daarop staat, verfijnt je nog, want het kan voor ons echt een wereld van verschil zijn. Dus het heeft al wel impact, maar het zorgt er jammer genoeg niet voor dat er geen misdrijven gepleegd worden in de gemeente Mol. Maar vooral duidelijk, want iedereen zit ook niet in de politieraad. Ik wil ook wel aan vragen, als die presentatie, als die daar gegeven wordt, dat wil je gewoon ook aan de fractieleiders of zo ook bezorgen. Hè, dat iedere fractie, bij wijze van spreken, ook die info krijgt. Hè. Ik denk van de meeste partijen zit er iemand in de politieraad. Ik denk juist van van jullie niet, maar dat je daar evenzeer wel in gekend wordt en dat ik ook dus noodvraag aan de korpschef is om je daar ook in bij te
richten. Ja. Nu, er is geen stijging, maar ik denk dat misschien vooral de frustratie gaat zijn dat er ook geen daling is. En als we dat dan eigenlijk met die simpele dingen, zoals de zichtbaarheid, die heel belangrijk is, als we dat al heel goed kunnen opvolgen, want er zijn toch wel heel veel lampen die inderdaad niet werken, zowel achter de Neet als in de Hofstraat. Als we dan met die kleine dingen al kunnen van dag tot dag opvolgen dat die verlichting er effectief is, dat ja, maar, gaat toch al wel...
Ik heb ook uitgesproken dat we dat willen gaan bekijken. Ja. Ik ben wel niet 100% zeker, maar het gaat zeker beter zijn, maar met één of twee lampen, die parking nu zo achter de Cash Fresh van vroeger, die daar gaan bijten zetten, als je daar dan s'nachts om 2-3 uur daar alleen bent, of je dan echt dat iedereen daar een veilig gevoel gaat hebben, dat durf ik op zich niet zeggen. Maar ik vind wel dat wij al die lampen moeten bekijken. Tot 10 uur blijft natuurlijk in Mol alles branden. Want op zich hebben wij tot 10 uur branden al onze openbare verlichtingslampen. Maar dan na 10 uur, natuurlijk dan wordt dat teruggeschakeld. Ik denk inderdaad dat we dat heel goed moeten zien. Als dat plaatsen zijn waar dat men, ja, waar dat veel mensen passeren en waar dat onveiligheidsgevoel ook duidelijk uitgesproken wordt, denk ik zeker dat we dat goed moeten bekijken. Hoe daar andere brandregimes kunnen betekenen. En heel zeker, het is heel vaak voor naar die parking te gaan waar je een auto een dag kunt laten staan. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk randparkings, dat we wel onze grote randparking ook zorgen. En ik denk dat we ook prioriteiten moeten leggen. En dat lijkt mij al een hele goede prioriteit te zijn om te zorgen dat we daar extra inspanningen doen. Zoals we enkele jaren geleden aan het station gedaan hebben. Daar blijven denk ik de lampen aan de parking ook altijd branden. En hebben de mensen toen wel positief ervaren.
Ja, en dus de camera's die effectief hangen, dat is een 2/3 daarvan die ook effectief rit in de
alle camera's die nu hangen, de nieuwe camera's werken eigenlijk allemaal. Het is pas als het helemaal afgekabeld is, want je camera kost veel geld, ja, om die daar, dan wordt die ook bijgehangen. Dus ja, je ziet bijvoorbeeld, moet ik dat zeggen, de hoek van de Kloosterstraat met de Spazenstraat bijvoorbeeld, daar staat een camera die werkt, aan het station staat een camera die werkt, tegenover de Carrefour staat een camera. Al die camera's zijn in dienst genomen, maar je hebt een vijftal punten rond het rondplein om die ook al af te sluiten. Die worden na de werken worden die gezet en die camera's zijn er al, maar die worden dan ook geplaatst, die worden dan ook in werking. En dan is eigenlijk ons camera-schild rond. En dan moet het natuurlijk de evaluatie echt gaan gebeuren van welke impact heeft het. Politie zegt letterlijk wel dat ze vinden dat het ook de laatste jaren dat er minder zaken gebeuren. Maar goed, minder van die categorie, meer van die categorie. En ik heb liever dat de korpschef daar op basis van cijfers ook gewoon heel duidelijk uitlegt, daar ook een goede analyse van maakt. Want hij heeft mij een A4 op zich bezorgd, die heb ik jullie. Hij zegt er is een dalende tendens ten opzichte van 2024. Maar goed, dalend kan lichtdalend zijn, kan zwaardalend zijn, kan op 5 onderdelen dalend zijn en toch op 2 onderdelen stijgend zijn. Wat nog wel een hele belangrijke is, denk ik, er is ook een bevraging vanuit de politie, ook aan mensen, om zelf ook mee te geven van hoe ervaart jij een en ander. Mm-hmm. Nu dacht ik al 1600 mensen in onze zone al ingevuld. Ook dat geeft heel belangrijke data en info aan de politie om eigenlijk het zonaal veiligheidsplan. Daar moeten de kaderlijnen van de federale overheid nog komen. Dus dat is eigenlijk, we moeten ook, zoals we een meerjarenplan opstellen, ook een meerjarenplan voor de politiezone. Maar dat gaat er eentje zijn, dat werkt van eind 2026 tot eind 2031. En eigenlijk de krijtlijnen waarbinnen dat moet geschreven worden, dat moet in Brussel nog afgeklopt worden. Want eigenlijk, uw lokaal veiligheidsplan moet eigenlijk ook geënt zijn op het federale. Omdat je natuurlijk hebt federale politie, je hebt lokale politie. En die moeten goed samenwerken rond prioriteiten. Dus dat zal eigenlijk de opdracht van de volgende maanden zijn van de politieraad. Om zo een goed plan gaan op te stellen. En met de budgetten die naar politie gaan, proberen zo juist mogelijke keuzes te maken.
Ik denk ook dat er net iets meer politie zichtbaarder mag zijn in het centrum. Begrijp me niet verkeerd, we moeten er een politiestaat van maken. Hè, maar dat lijkt me wel...
Maar ook daar heb ik onlangs ook nog eens met de korpschef besproken. Zelfs ook, we hebben zo'n ontbijtvergadering met handelaars. Mm-hmm. En die waren eigenlijk die signalen ontvangen, dus waren al direct de korpschef erbij gevraagd. Waar ze ook heel duidelijk gezegd hebben, waar ontsluitingstijd van winkels bijvoorbeeld om 5:30, zeggen de handelaars dan, is het voor ons echt wel fijn, moesten er eens ploegen passeren, want dat is voor ons een moment. En de Corbystraat is dan naar de klassieke, dan denk ik vrijdag en zaterdag om 3 uur s'nachts als de café sluit en de mensen komen buiten. Op zich heeft de Corbchef daar ook wel het engagement aangegaan en ook wel zelf uitgesproken. Moet dan ook in het nieuwe zonale veiligheidsplan staan, denk ik, om daar extra prioriteit om proberen te geven. Er is een lokaal overlastteam opgestart, momenteel is dat met 4 personen. Dat is groeiende. Ook de taakstelling van de wijkagent zit daar voor een stuk bij in. We hebben een kader van 48 mensen die interventie doen. Enkele jaren geleden waren er maar 6 of 37 man van ingevuld, nu 46 van de 48, maar we willen naar 48 van de 48 gaan. Dus we proberen absoluut wel inspanningen te doen, maar daar is zeker ook nog werk aan de winkel of verbetermogelijkheden. Heeft de korpschef zelf ook uitgesproken en dat zal in de politieraad ook wel een onderwerp zijn.
Oké.
Oh, sorry. Ja, nog heel kort, en het is goed, om te horen inderdaad dat de cijfers objectief aantonen dat er zeker geen stijging is. Maar goed, dat neemt niet weg dat het gevoel niet leeft bij de burgers, dat er toch een gevoel van onveiligheid is. Zeker ook omdat er al 2 fracties het brengen. En het positief om te horen dat er heel veel acties worden genomen, dat er ook heel veel acties in de pijplijn zitten. Zeker op materie voor onze politieraad, zeker om dat daar inhoudelijk te bespreken. Maar goed, dat gevoel leeft nog wel bij de burger. En 2 zaken misschien daarin. Dus binnen een maand gaan we terug naar het winteruur. Dan wordt het nog sneller donker. Dus dan volg ik ook wel de collega's van ProMol in. Bekijk zeker ook naar dat lichtplan toe. Welke verlichting kan blijven branden. En waar zorgen we voor dat we toch met iets meer zichtbaarheid toch een iets veiliger gevoel kunnen creëren. Ik weet ook in het verleden zijn er ook een aantal straten waar al opmerkingen van gekomen zijn om daar ook de lampen aan te laten branden. Hopelijk worden die opmerkingen van andere jaren meegepakt of zit dat nog in de programmatie. Dat weet ik niet. Een tweede, ja, probeer dat ook zichtbaar te maken naar de burger toe, hè, die acties, hè, dat die daar ook het gevoel van hebben van, ja, we worden daarin geholpen, ja, we worden daarin ondersteund, en ja, als we iets voor hebben, weten we waar we terecht kunnen, en wordt er ook naar ons gehoord.
Ja. Dank u. Absoluut. Ja, Jan.
Ik weet niet of dat mogelijk is, maar misschien kunnen we de korpschef een keer uitnodigen op een gemeenteraadscommissie. En dan kan iedereen het volgen. Hè?
Ik denk dat absoluut ook een goed idee is, en degene die natuurlijk ook de politiek in Brussel al gevolgd hebben, er is ook een voorstel, dat is nog niet beslist, maar de vraag is zelfs naar de toekomst toe, wordt het heel open gesteld van, gaan we naar de toekomst toe politieraden gaan blijven houden, of gaan we verplichten dat de korpschef 2 tot 3 keer per jaar bij wijze van spreken bij de gemeenteraad, commissie bij de gemeenteraden gaat langskomen, om zo de hele gemeenteraad gaan te informeren, omdat het nu een getrapt systeem is. Maar ik denk inderdaad ook, als dat op een gegeven moment echt goed uitgewerkt is, je hebt veel cijfers, je kunt daar een goede discussie rond voeren, kan dat zeker ook een aandachtspunt zijn. De beleidsmatige discussie zal op de politieraad zijn, maar het is wel iets wat ons allemaal wel aanbelangt, waar iedereen ook wel zich kan inbeelden of ook al vragen of verhalen over gekend heeft. Ja, het is een beetje, dat moet ook heel eerlijk zijn, onlangs was ook een groepje van 10 vrouwen die ergens aan het sporten waren en om 8, 9 uur s'avonds naar huis reden en er waren er eigenlijk 10 en alle 10 een verschillend veiligheidsgevoel in mol. Er waren een aantal. Ja, en dus dat is ook iets heel persoonlijk, maar ik vind je moet er wel respect voor hebben, weten dat het leeft. En als er natuurlijk haalbare dingen zijn die je kunt doen om het gewoon voor het algemeen nog beter te maken, ja, is het absoluut onze taak om dat recht te doen. Hè?
Oké, dankjewel voor jullie debat. Punt 53 is van Vera, betreft de bestrijding van de hoornaars.
Naar aanleiding van het artikel dat verschenen is rond de afsluiting van het stuk wandelweg door de Europese hoornaar, willen we vragen wat onze gemeente al doet ter bestrijding van de hoornaar en of er niet meer of kan of moet gebeuren. En ondersteunt de gemeente ook de imkers zodat zij hun bijen kunnen beschermen?
Frederik?
Dankjewel voor uw vraag. Misschien belangrijk is wel dat wij een onderscheid maken tussen welke hoornaars dat wij bestrijden. Aziatische hoornaars worden bestreden, Europese hoornaars worden enkel verdelgt als ze overlast veroorzaken. Het verschil is ook dat, dat we wel trachten om initiatieven te nemen om die Aziatische hoognaren tegen te gaan. We zitten daarvoor onder andere in een proefproject van het INMO om in kaart te kunnen brengen wat de evolutie van de nesten is wanneer dat je ze afvangt en wat je dan kijkt wat het is. Dat is een proefproject dat een geel meerhout mol en balen is eruit gestapt en in mol loopt. Dat is vorig jaar opgestart, dat loopt 3 jaar om op een langere periode te kunnen kijken wat er gebeurt. We zijn met onze gemeente ook ingestapt in het raamcontract eigenlijk van de Vlaamse overheid om ervoor te kunnen zorgen dat ook de meldingen van particulieren, dat die eigenlijk wanneer het over Aziatische hoognaars gaat, dat die gratis verwijderd kunnen worden, die nesten. Maar jammer genoeg zien wij ook wel dat er elk jaar opnieuw toch wel een stijging van die nesten blijft komen, ondanks de maatregelen die we nemen. Dus dat waren nu 2 dingen die wij als gemeente bestuurden, maar ik weet dat de imkers zelf ook nog heel veel initiatieven nemen om hun volkeren te beschermen, wat op zich ook wel heel erg logisch is. Maar we zien er toch wel een stijging in. Ook, dus we nemen daar wel initiatief, we doen daar wel ons best, maar we zien wel dat ondanks hetgeen wat we doen, dat dat stijgt. Want ik zie nu, ik denk vorig jaar hadden we op een heel jaar tijd 66 meldingen en nu, dit jaar, hebben we op een half jaar tijd er al meer dan 90. Die echt gemeld worden door burgers, die effectief ook verdeld worden. Maar dat blijft heel moeilijk. We zijn ook in overleg met de imkers om te kijken van ja, kunnen we ze daar eventueel in ondersteunen of niet. Maar door het feit dat dat eigenlijk zo een exponentiële toename kent, is het ook heel moeilijk om daar heel gericht op in te zetten. Dat is niet iets dat je heel praktisch kunt zeggen, als we dan dit doen, dan is het probleem opgelost. En de imkers zelf geven ook aan dat eigenlijk het vangen van de hoognaars is eigenlijk niet het probleem. Want dat lukt hun vrij goed om die af te vangen. Het probleem is, ze krijgen ze nooit allemaal gevangen. En als je weet dat 1 koningin meer dan 100 nieuwe koninginnen maakt, ja, dan gaat het snel natuurlijk. Maar dus wat we eventueel wel kunnen doen, de imkers hebben ook aan ons de vraag gesteld van ja, wat kunnen we daar samen aan doen. Dus we gaan ook naar hen luisteren wat dat zij zelf voorstellen, wat er eventueel mogelijk is om te kijken wat we nog kunnen doen. Niet alleen om de imkers te helpen, maar ook gewoon om het algemeen eigenlijk ook, want die ging net over onveiligheidsgevoel. Er zijn ook wel mensen heel bezorgd over die Aziatische hoognaars en ook vrij grote beesten, hoewel de Europese nog groter zijn. Om daar ook te kijken welke initiatieven dat we daar eventueel nog zouden kunnen nemen, wetende dat wel een hele, dat wel echt een gevechtsberg op is tegen een insect dat zich enorm snel voortplant. Maar wat niet wil zeggen dat we helemaal niks moeten doen natuurlijk, naast de dingen die dat we al doen. Maar ik denk dat we met de imkers echt wel gewoon een overleg moeten gaan om te kijken, ja, wat stellen jullie voor? En ook, ja, wat is er haalbaar? En ik denk ook dat we goed eens moeten kijken wat er in andere gemeentes eventueel gebeurt en hoe succesvol dat eventueel al gebleken is. Want je kunt heel veel doen, maar we moeten wel kijken dat we, ja, dat we effectief wel onze middelen en mensen daar heel goed op inzetten. Om daar eigenlijk met een efficiënte inzet een goede resultaat te kunnen halen.
Dan komen we bij punt 24 van Tom, 54 van Thomas, aanpak van de acute noodsituaties tijdens het weekend. Thomas?
Ja, bedankt voor zo. We hebben al een aantal keer meldingen gekregen van situaties die, sociale situaties waarbij onder andere politie uitkomt of waar mensen van in kennis worden gesteld tijdens de weekends of tijdens, ja, momenten buiten de kantooruren, zeg maar. Wat er dus eigenlijk vaak niet geweten wordt, onder andere door mensen van de politie of andere hulpverleners, dat zij niet goed weten waar zij op dat moment terecht kunnen. Het gaat vaak over, ik ga het nu niet overdrijven, maar het gaat regelmatig om acute nood de laatste jaren. Waar dat er mensen zijn die thuisloos zijn of mensen die zonder elektriciteit zitten, waar dat er eigenlijk niet geweten wordt, ja, wie kunnen wij nu eigenlijk bereiken en hoe moeten we dat nu op een gecoördineerde manier aanpakken. Vaak wordt dan beroep gedaan op goedwil van mensen die iets ter beschikking stellen of een tijdelijk onderkomen bieden. Maar ik vroeg me dus eigenlijk af van naar aanleiding van een aantal cases wat daar eigenlijk procedures rond zijn, omdat het gebeurt niet al te vaak, maar het is eigenlijk wel de sociale dienst die eigenlijk het beste overzicht heeft over waar dat de hulpverlening biedt, ook de snelle hulpverlening. En of dat daar ja, procedures rond zijn, of dat er mensen zijn die bijvoorbeeld van wacht zijn, die gecontacteerd kunnen worden, of dat er standaard eigenlijk wordt doorgewezen naar, naar bepaalde instanties. Omdat we toch wel merken dat in het veld bepaalde actoren daar blijven niet van op de hoogte zijn, en dat er dan een beetje paniekvoetbal wordt gespeeld, met alle goede bedoelingen van dien, maar niet altijd even effectief. Dus dat is mijn vraag, of dat er eigenlijk, ja, dat er afspraken rond zijn rond de tijdelijke situatie.
Wendy?
Ja. Dank je, Thomas, voor uw vraag. Nu, wat betreft acute noodsituaties, ik zag inderdaad ook elektriciteit tussen haakjes staan. Nu, ik zou dat graag even willen verduidelijken. Wanneer mensen inderdaad hun elektriciteitsrekening niet betalen, dan worden zij gedropt van hun commerciële leverancier naar Fluvius. Dan hebben wij ook een LAC, een lokaal adviescomité, waar dat wij vergaderen samen met Fluvius en het OCMW, om effectief te bekijken hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die mensen niet afgesloten worden. Hè. Zij worden daar inderdaad ook schriftelijk van op de hoogte gesteld, van kijk, je bent van uw commerciële leverancier gedropt naar Fluvius en je wordt uitgenodigd op dat moment om samen te bespreken of dat we een afbetaalplan kunnen organiseren, en wij bellen die mensen ook op. We zien ook effectief mensen tot aan het LAC komen en die daar effectief mee nadenken hoe dat ze dat afbetaalplan kunnen organiseren. Jammer genoeg merken we natuurlijk ook dat niet iedereen daarop ingaat. Hè. Dat betekent dat soms mensen tot 8 keer op een LAC kunnen verschijnen en dat er dan uiteindelijk in de laatste fase zal gekozen worden voor een afsluiting. Maar dat betekent wel dat eigenlijk mensen heel lang daarvoor de kans gehad hebben om iets aan hun situatie te doen. Voor PITPA is dat hetzelfde. Hè. Dus ook voor water gebeurt dat ook, hebben we ook een lokaal adviescomité. Daarnaast proberen we natuurlijk ook nog via andere manieren mensen te onderscheppen. Hè. Via onze outreach de medewerker. Hè. Heb ik gezien dat we nu van januari tot augustus toch ook weer al 81 dossiers hebben, waar ook dergelijke vragen aan te pas komen. Dat je inderdaad wel merkt, als er een probleem is met schoolrekening, zijn er meestal ook wel onderliggende problemen van rekeningen die niet betaald zijn. We hebben ook met onze welzijnsbalie ook getracht om de drempel te verlagen naar het OCMW, om met een hulpvraag richting de welzijnsbalie en het welzijnsonthaal te komen. Ik ben even gaan kijken naar de cijfers. Daar hadden we tot de dag van vandaag 1554 ticketjes, dus dat wil toch wel zeggen dat mensen ook hun weg daarin vinden. Maar natuurlijk hebben dak- en thuisloosheid. Hebben we ook een samenwerking met de deurwaarders. Zij zullen ook altijd, als er een brief van de deurwaarder bij cliënten terechtkomt die uit huis gezet worden, komt die ook bij sociale dienst terecht. En onze expert dak- en thuislozen zal ook contact opnemen met die mensen om proberen tot een oplossing te komen. Om te kijken, kunnen we toch op een of andere manier huurachterstallen betalen en dergelijke om die dak- en thuisloosheid te voorkomen. We hebben ook rechtstreeks contacten met de vrederechter. Zij zal ook dossiers doorsturen naar ons. Jammer genoeg merken we ook daar dat niet iedereen openstaat voor hulpverlening en dat daar ook hulpmeiders zijn en dat inderdaad het zou kunnen gebeuren dat mensen dan op straat staan. Wanneer dat wij merken in de weekends, als inderdaad sociale dienst gesloten is, of op, dan hebben we inderdaad een samenwerking met politie. In de campen kan politie dan natuurlijk contact opnemen met bepaalde hotels, waar we ook samenwerkingen mee hebben. En dan hebben we natuurlijk ook het noodopvangplan uitgewerkt. Dus het is dus inderdaad zo, als mensen dak- en thuisloos zijn, acuut, dat zou kunnen gebeuren, dat je uit huis gezet wordt door je ouders, of een sofaslaper kan niet meer bij die vriend blijven overnachten, kan hij zich aanmelden bij de politie en dan wordt er inderdaad opvang gezocht voor die mensen. En de eerstvolgende dag dat de sociale dienst open is, moeten zij zich terug melden bij ons. We hebben ook wel gezien, en inderdaad hebben we die signalen ook wel eens gekregen, dat dat soms wel eens kan misgaan. Hè, en dat er dan inderdaad iemand bij het inloopcentrum, bij het CAW, wordt afgezet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want daar kunnen mensen niet overnachten. Hè. Ze moeten inderdaad naar de korte opvang gaan. We gaan ook nog eens samen kijken met politie of dat we structureel terug in overleg kunnen gaan om bepaalde dossiers sneller te capteren, om elkaar daar ook in te vinden en te kunnen versterken als er hulpvragen zijn. Maar wat betreft dat stukje acuut, is het niet altijd zo dat dat echt acuut is. Hè. Dus heel vaak merken wij wel dat mensen zelf de stap moeten zetten om geholpen te worden in een aantal situaties. En verder is natuurlijk politie verantwoordelijk. En bij andere noodvragen is natuurlijk, zijn de hulpdiensten, bij intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld, moet politie ook tussenkomen. Dus dat is eigenlijk de manier van werken. Nu, vorige week hadden wij Raad van Bestuur van Wild en Zorg Kempen. Ik heb er ook eens even navraag gedaan van, zijn er ondertussen wel OCMW's hier in de Kempen dat een permanentiedienst organiseren? Nu, van de 27 OCMW's dat daar vertegenwoordigd zijn, zijn er daar nog geen enkele dat dat op die manier organiseren. Dus dat heb ik ondertussen ook wel even nagevraagd.
Dank u, Wendy. Ik weet wel dat bijvoorbeeld in andere gemeenten en OCMW's er wel bepaalde procedures zijn rond hygiënische middelen, voedsel, die dingen. En stel dat politie uitkomt bij een gezin waar dat er geen voedsel aan is, het gebrek van financiële middelen, dat er dan wel een procedure wordt opgezet van kijk, daar gaan wij pakketten halen, die worden dan gezorgd dat die mensen 2 dagen verder kunnen alvorens ze naar het OCMW gaan. Dus het hoeft daarom niet altijd een permanentiedienst te zijn. Ik hoop ook dat dat zo weinig mogelijk gebeurt. En ik begrijp ook dat je zegt van dat je probeert om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Maar het blijkt toch regelmatig, en dat kan ook van mensen zijn die op een keer op ons grondgebied komen, of die daar verdoken zijn, of die dat door bepaalde omstandigheden niet die stap durven zetten, dat toch wel eens toch wel voor problemen kan zorgen. Misschien is het wel eens raadzaam om dat ook eens te bekijken. Eventueel op de Raad van Maatschappelijk Welzijn eens te zien van kunnen we op bepaalde, of 1, hoeveel komt het voor? Want ik denk dat jullie samen met de politie daar het beste zicht op hebben. Maar 2, zijn er misschien bepaalde nummers die dat die mensen kunnen bellen? Omdat toch blijkt, en dat was nu recent weer het geval, en ik weet dat nog van gevallen van iets langer geleden, dat ze vaak ook, zoals jij zegt, misschien moeten we dat terug opnemen, dat ze echt niet goed weten van waar terecht te kunnen. En dan zou het wel helpen als er eens invullen aan een maatschappelijk werker belt worden van kijk, dit is de situatie, wat doen we nu? Omdat waarschijnlijk die informatiedoorstroom ook niet altijd even goed loopt. Dus ja, toch de vraag om dat misschien toch eens te bekijken, misschien case per case, maar als er bepaalde lijnen in te trekken zijn, om daar toch een aantal procedures voor op te zetten. Omdat dat weet ik wel, dat aan andere gemeentes wel gebeurt vandaag.
Nee, het is goed dat je het signaleert. Hè. En uiteraard denk ik dat onze stafmedewerker armoede ook al heel wat gesprekken is aangegaan met vrijwilligers van de armoedeorganisaties, omdat zij ook vaak voor situaties staan waar ze niet direct een oplossing voor hebben of welke hulporganisaties ze moeten betrekken. Dus ook dat zijn we wel aan het bekijken van oké, wie moet welke taak daarin opnemen, want een vrijwilliger is inderdaad geen maatschappelijk werker. En dat stukje politie, daar gaan we dus inderdaad ook wel terug mee starten. Omdat we ook wel gezien hebben dat er wel wat wissels geweest zijn in ons politiekorps. En dat zorgt inderdaad soms wel wat voor onduidelijkheid. Dus we gaan proberen dat te voorkomen. Maar ja, helaas zal er altijd wel eens iemand tussen het vangnet gaan. Maar we gaan natuurlijk proberen om zoveel mogelijk antwoorden erop te bieden. Dus dank u wel.
Ja, absoluut. En ik denk dat belangrijk is. En dat er inderdaad, stel dat je daar zegt van bepaalde vrijwilligersorganisaties of andere organisaties hebben daar een rol te spelen, dan denk ik dat er best duidelijke afspraken over gemaakt worden. Maar inderdaad, ik ben blij met uw antwoord en ik hoop dat we inderdaad zo iets beter, stel dat er zo nog een acute situatie is, dat we daar iets makkelijker op kunnen inspelen.
Prima. We komen aan punt 55, Cindy, betreffende evaluatie van Zomersmol.
Ja, dank u. Ja, er is deze zomer heel wat te beleven geweest en onze fractie weet dat natuurlijk wel te appreciëren. En nu was de vraag eigenlijk of dat er al een evaluatie gemaakt is, maar mijn vraag is eigenlijk gekomen na het persbericht dat ik voorbije donderdag heb zien verschijnen dat er een evaluatieformulier op de website. Dus mijn vraag is
beetje
net iets te snel gekomen. Maar misschien dat er toch al iets geweten is van meldingen die er in de loop van de zomervakantie geweest zijn. Want we spreken hier toch wel over een tiental weken. Dat er elk weekend wel iets te doen is geweest. En ik kan mij voorstellen dat de horeca, ja, vooral dan toch van de Corbystraat zelf, dat die daar, ik vermoed, heel gelukkig mee waren. Of dat denk ik toch. En ja, vooral de bezoekers ook, de molenaars, die zullen dat wel heel fijn gevonden hebben. Maar ik denk dan eigenlijk een beetje aan de kleine groep van molenaars die effectief wel daar, op dat stukje, woonachtig zijn. Die zijn zich natuurlijk wel bewust van het feit van, oké, we wonen in het centrum van Mol. Er gaat al wel eens iets meer zijn, maar we spreken hier nu over weekenden, terwijl dat vroeger over één weekend ging. Mm-hmm. En niet dat ze daar tegen zijn, maar ja, dat sommigen uit hun bed getaverd worden elk weekend. Ik kan wel ergens begrijpen dat daar een beetje commentaar op komt. Van die kleine groep dan. Ja.
We zijn in elk geval heel blij met jouw enthousiasme en aanwezigheid daar ook. Inderdaad, dit was een nieuwe, hele nieuwe constellatie, een samenwerking van het echt wel heel veel verschillende diensten hier. De evaluatie naar het brede publiek is inderdaad vorige donderdag vertrokken, dus wij wachten op die resultaten. Ja. En ik heb de indruk dat dat nogal goed ingevuld wordt, want het is een lijvige, diepgaande enquête. Maar we wachten die resultaten af. Hè. We doen ook een evaluatie met hier de dienst evenementen, met de evenementenkluis dan hier, en de interne uitvoeringsdiensten, want die hebben daar ook wel een hele kluif aan gehad, om dat allemaal georganiseerd te krijgen, ook technisch. Dus, en daarnaast is er ook nog een evaluatie met de mensen van de horeca, de Wereldwinkel, de mensen van de Corbystraat ook, zowel oog in oog eigenlijk als via een e-formulier. Ik denk dat Lief daar intussen we hebben al heel wat teruggehoord, iedereen van ons, denk ik. En misschien mag ik wel zeggen dat de horeca in het begin daar zo nogal erg wanend tegenover stond, van wat gaan ze nu aanvangen? En dat zeker gaandeweg wel dat beeld positiever geworden is van hun kant. Hè. We hebben hier intern ook een projectgroep. En wij gaan samen zitten als we al die resultaten hebben. Ook om het kostenplaatje, echt de gehele evaluatie te maken op basis van alles wat we binnenkrijgen. Ook opmerkingen van buurtbewoners nemen we mee. En andere spontane reacties die we her en der ontvangen hebben. En op basis daarvan maken we die totaalevaluatie die we dan ook willen terugkoppelen. Waarschijnlijk zal dat in de loop van oktober gebeuren naar een beleidscomité. En dan kunnen we beslissingen nemen voor de volgende zomer. En als jullie suggesties hebben, want ik las dat je dat al had.
Is het al geweten dat het podium daar...
Nee, daar is nog niks
kan echt... Ene keer dat rond klaar is, kan dat zijn dat dat zich verplaatst of dat is...
We gaan echt alles gewoon bij elkaar leggen en er zijn geen taboes. We hebben dat nu met dat podium daar zo gedaan. En we zullen echt zien wat er uit al die evaluaties komt. Maar als je suggesties hebt, vul het zeker in of meld het ons liefst via de formulieren.
En de resultaten die worden ook bekendgemaakt?
Als je dat nog eens vraagt, dan maken wij die graag.
Ja, maar ik bedoel dus toch.
Toch?
Ik bedoel dus eigenlijk aan de molenaar, hè? Niet alleen aan
dit is wel iets dat heel erg geleefd is, vandaar, denk ik. Ja. Dus als daar enige interesse in is, dan zullen we dat graag delen. Maar weet je, het is wel moeilijk, denk ik nu al, om van iedereen een 10 op 10 te krijgen.
Ja,
dat zal misschien...
Maar misschien nog één puntje, en dat punt dat zullen jullie ook wel zien passeren hebben, hè, dat het negatief punt was eigenlijk vooral het afval en het vuil dat na een avondje zomers mol achterbleef. Dus ik zou denken dat die melding al vrij in het begin van de zomervakantie is gegeven. Dan zou ik toch denken dat zoiets sneller moet opgelost kunnen worden.
Ja, Lief is daar best. Ze is altijd het eerste aanspreekpunt daar geweest om de wind op te vangen van...
Even toevoegen, dat denk ik dat we allemaal heel veel positieve reacties gekregen hebben. We hebben inderdaad ook enkele negatieve reacties gekregen. Maar we hebben die inderdaad allemaal gebundeld en we gaan die heel serieus nemen. Dus we gaan het allemaal okay. heel goed bekijken, maar in eerste instantie met de interne diensten, want er hebben ook verschillende diensten aan meegewerkt. Dat was ook het grote succes.
Ja.
En dat zowel vanuit cultuur, als uit jeugd en sport, als toerisme, economie, dat ook wat in tijdsinvestering kon verdeeld worden. Zelfs een horeca heeft ook nog de handen mee uit de mouwen gestoken op laatste. Wat in het begin inderdaad niet zo simpel was. Want ja, die werken waren er nog bezig. Er was heel veel onrust. Maar ik denk dat we nu toch wel op een punt gekomen zijn dat ze ook voelen door samen te werken dat we mooie resultaten kunnen bekomen. En ik hoop dat we in de toekomst daar heel sterk kunnen op inzetten. Met bewoners, met horecaondernemers, met onze handelaars in het centrum. Volgend jaar zullen we ook ons wijkwerking Rondplein van start laten gaan. En we zullen ook een van onze aandachtspunten worden. Maar we zullen ook een horecawerkgroep oprichten. Ook nu, op het einde van de evaluatie met hun, dat ook gepland staat volgende maand. Dus nadat we intern geëvalueerd hebben, dat we al die online meldingen, evaluaties binnengekregen hebben, zal onze communicatiedienst daarmee oppakken. En uiteraard gaan wij dat ook naar de buitenwereld gaan communiceren. Want ik krijg, en ik denk de meeste onder jullie, heel veel de vraag, dat gaat het toch opnieuw doen. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat we dat heel grondig nu moeten bekijken om dan er een succesverhaal voor de volgende 30 jaar van te maken.
Ja.
Met respect voor iedereen.
Ja, oké, dank u wel.
En hetzelfde wat betreft je afval, dat was uw laatste vraag, hè, want dat was eigenlijk de laatste vraag. Ja. Wij willen daar inderdaad, ook vanuit een uitvoeringsdienst, hè, is er heel sterk op ingezet, om ook daar ter plaatse met een borstelwagentje of zo, hè, ook dat op te kuisen. En ook de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbaters zelf. Ik moet zeggen, heel een dikke chapeau voor de horeca-uitbaters, hoe dat ze hun terrassen ingericht hebben,
ja.
hoe dat ze het mee proper gehouden hebben, dat zij ook daar hun rol zeker in gespeeld hebben. Ik denk persoonlijk dat er niet zo heel veel afval is blijven liggen.
Ja, maar dat zal niet zozeer zijn daar waar de terrassen waren, maar dan iets verder. Ja. In de donkere hoekjes waar geen camera's zijn.
Ja, dat zal altijd een aandachtspunt zijn.
Ja, en ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat we door de volgende jaren met z'n allen ook naar die beeldkwaliteit, die properheid, die netheid, dat gaat ervoor zorgen dat we mal op kaart en blijven houden.
Oké, dank u wel.
Goed, dan kunnen we tot een laatste punt komen en dat is ook van Cindy, het busverkeer in Malcentrum. Cindy?
Ja, dus er zijn klachten in verband met het busverkeer in het centrum van Mol en meer bepaald Gildestraat Boulevard. Het is de bussen die aan het station vertrekken. Die melding is vorig jaar door een bepaalde groep van bewoners daar alles gemaakt. Ze hebben nu tijdens de infosessie met eenrichtingsverkeer, die proefopstelling, hebben ze die melding gegeven. En ze stellen zich nog altijd de vraag, ze kunnen niet begrijpen waarom dat die bussen eerst de Gildestraat passeren, om dan de boulevard op te gaan en zo in de Sint-Pieterstraat terecht te komen, richting het ziekenhuis, terwijl, en ik denk dat het ook wel dat dat... Ik vind dat persoonlijk ook wel, ik zal het zo zeggen, dat het logischer is dat die bus komende van het station iets verder zou rijden, de Sint-Pieterstraat inrijden, want dan hoeft die bus zelfs niet op de boulevard te zijn. Die heeft gewoon de boulevard over te steken, die heeft maar één bocht te nemen in plaats van drie bochten te nemen. De Gildestraat zelf, die straat, die ligt er eigenlijk niet zo fatsoenlijk bij, terwijl dat de Sint-Pieterstraat volledig vernieuwd is. En we weten ook wel dat de lijn die route bepaalt, dat dat niet de gemeente is, maar het is wel de gemeente, zou ik denken, die de input mag geven aan de lijn van... Of zien jullie dat totaal anders?
Dank u voor uw vraag. Het klopt inderdaad, wat je zegt is eigenlijk de lijn die vraagt een vaste busroute en die stelt zelf eigenlijk de route voor. Die route is eigenlijk ook al heel lang vastgelegd en is ook sinds lang ook al niet meer veranderd.
Ja, dat klopt. Maar mag ik even onderbreken? Ja? Ik weet van die bewoners dat die dat jaren geleden al aangehaald hebben. De vorige legislatuur.
Oké, okay, maar ik ga gewoon antwoorden op de vraag en dan op mogelijke oplossingen misschien. Dus in jouw vraagstelling, of als ik dat hoorde van die Sint-Pieterstraat, dat lijkt veel logischer. Nu, blijkbaar is dat voor de lijn niet zo logisch. Voor hun is heel belangrijk doorstroming. Doorstroming wil zeggen dat je dus een betrouwbaar traject hebt, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar voor je reizigers, dat ze weten, ik heb mijn aansluiting en de route is zo kort mogelijk. Dus die tellen dat op een aantal minuten die vertraging kunnen hebben. En dus die route is door hun vastgelegd via de Gildenstraat, dat klopt. En wij hebben dan ook als gemeente, om dat busvervoer te verbeteren, doorstroming een aantal maatregelen genomen. Bijvoorbeeld instellen van extra parkeerverbod, droogte van kruispunten, aanpassen van groenvoorziening. Of ook, als er aanvragen worden gedaan voor inname van het openbaar domein, dat we bepaalde vergunningen niet gaan verlenen, omdat we zeggen dat is dus eigenlijk de route die de lijn moet volgen. Als je dat zo zegt, van eigenlijk is dat toch veel logischer dat die bus via de Sint-Pieterstraat rijdt en dan gewoon rechtdoor rijdt.
Uh-huh.
Ja, gewoon rechtdoor rijden. Er komt wel langs twee kanten verkeer, langs rechts en langs links. Fietsers ook van rechts en van links. Dus die bus moet, als ze oversteekt, ook kijken in de twee richtingen. Terwijl als ze van de Gildenstraat komt, moet ze naar rechts afdraaien. En dat is dus niet twee keer de oversteek maken. Allee, dus de conflicten zijn kleiner. Dus voor de bus...
Ja, maar de bus moet sowieso naar alle kanten kijken. Hè? Zeker
ja, maar ik bedoel, ze moet zijn die langs over alle twee kanten. Het gaat over een rechts-links. Dus de keuze voor de route via de Gildenstraat in plaats van via de Sint-Pieterstraat hebben ze zelf naar voren geschoven. Omdat als je komt van de Gildenstraat en je draait dan de boulevard op, hebben een rechts- en een linksafslag. Dus ze moeten alleen naar rechts draaien. En dan gaan ze, op het moment dat ze dus richting ziekenhuis gaan, naar links. En voor hun is dat een snellere doorstroming dan te moeten wachten op de boulevard om te kijken dat ze in de volledigheid kunnen oversteken.
Nou ja.
Dus dat is dus de logica achter die route. Wat er nog bijgekomen is, is later beslist. Dus je hebt ook lege bussen. En lege bussen zijn bussen die eigenlijk wel... daar staat de busvervoer, maar geen dienst. En die zijn er ook. En die rijden dus ook. Hè.
Uh-huh.
Men heeft beslist op een bepaald moment, die weren we uit de Hangaarstraat. En de bedoeling daarvoor is de slechte staat van de Hangaarstraat, dat we weten. En daarvoor weten jullie ook, hè, de projectstuurgroep is opgestart. Er is nu een beslissing genomen van hoe de straat zal heraangelegd worden. Vandaar was ook de infoavond. Dus daar gaat aan gewerkt worden. En daar starten normaal de werken in 2026. Kijk ik naar Frederik, maar ik denk dat dat klopt wat ik zeg.
Van de Hangaarstraat.
Van de Hangaarstraat, ja, oké. Okay. Nu, de huidige proefopstelling die we nu gedaan hebben, waar dat we dus inderdaad eenrichtingsverkeer hebben, ook als proefopstelling hebben ingericht, die gaat gekoppeld worden en bestendigd worden in functie van hoe de Hangaarstraat wordt aangelegd, betekent inderdaad dat als je komt van het station in de Hangaarstraat richting Adolf Vrijlandslaan, dat het alleen nog maar gaat via de Gildenstraat en dat dus dat niet kan via de Sint-Pieterstraat.
Uh-huh.
Nu, het is zo, we zijn bezig met Mol op koers. Morgen zijn start de infodagen. Allee, kunnen burgers zowel dinsdag, woensdag, donderdag kunnen hun bevindingen, info, kunnen allemaal komen naar hier, naar de raadzaal komen. Er wordt ook nog een online bevraging. Dus ik stel voor, we hebben de petitie ontvangen van de bewoners van de Gildenstraat. Die opmerkingen die daar zijn, suggesties, zullen we meenemen. Maar... ja, het is wel belangrijk dat die rijtijden, die aansluitmomenten op andere vorm van openbaar vervoer, enfin, voor de lijn is dat cruciaal en ik denk dat we dat met hun in gesprek moeten gaan als we dat anders zien. De staat van het wegdek is inderdaad heel belangrijk. Hè. Dus we zijn, er wordt ook gewacht gemaakt van elektrische bussen, al dan niet. Elektrische bussen zijn mogelijk wel inderdaad wat zwaarder. In principe zijn ze minder milieuvervuilend. Maar als uw wegdek niet aangepast is, heb je natuurlijk mogelijke... daar problematieken die we misschien kunnen met snelheidsbeleid of zo ook nog kunnen dingen doen. Dus ik denk dat er wel wat mogelijkheden zijn. En ik denk dat het goed is dat de burgers ons dat melden en dat we moeten kijken hoe dat we het kunnen nog verbeteren.
Oké. Ja,
dank u.
Dank u wel.
Ondertussen zijn we dus 10:45 en ik mag de gemeenteraad sluiten. Ja. Ik heb nog graag het woord aan Servais gegeven. als laatste.
Dankjewel, voorzitter. Vrienden, toen ik de laatste keer aan de gemeenteraadsverkiezingen heb geparticipeerd, heb ik eigenlijk heel transparant aan de Molse kiezer gezegd dat ik geen enkele ambitie koesterde, tenzij de fakkel te kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie in onze partij. Wim, we hebben daar geen concrete datum op geplakt. We hebben een datum ongeveer geplakt. Maar vrienden, met datgene wat zich de vorige week heeft afgespeeld in onze fractie, in onze raad, vind ik dat vandaag het gepaste moment is. Ik kijk links aan mij en voor mij is deze plaats, en ik denk voor velen onder jullie ook, is deze plaats nog steeds niet leeg. En niet alleen omdat er een mooie foto staat en een hoed, maar ik vind dat Luc vandaag nog onder ons is. En Luc, vrienden, die is samen met mij hier gestart. In januari 89, we waren samen gekozen met de gemeenteraadsverkiezing van oktober 88. En dan vind ik het eigenlijk gepast om met diegene die mij dierbaar is en met wie ik samen begonnen ben, ook samen te kunnen stoppen. Dat onze lokale loopbaan in de Molse politiek volledig gelijklopend is en even lang geduurd heeft. En ik wil mij niet spiegelen aan Luc, want de verdiensten van Luc zijn oneindig veel groter in de lokale politiek dan de mijne. Maar we hebben toch als compagnons de route en langzamerhand van collega's naar vrienden een plezante weg afgelegd. Burgemeester, ik wil u en uw ploeg in elk geval alle succes toewensen. Ik zal supporter blijven, dat weet je. En dat jullie de Molse belangen, de belangen van alle Molenaren, van alle rangen en standen, kiezers of niet kiezers, zult dienen. En ik richt me eigenlijk ook tot de collega's van de oppositie. Het is niet gemakkelijk om in de oppositie te zitten in de gemeenteraad met de huidige Vlaamse decreten. Het was vroeger anders en had een gemeenteraad meer bevoegdheden toen ik startte dan nu. En dat maakt het voor jullie niet gemakkelijk. Maar als ik bijvoorbeeld de toegevoegde punten vandaag kijk, dan zie ik toch dat er pertinente punten op de agenda worden gezet. Wat ik apprecieer, een dossier heeft altijd gelijk een medaille twee kanten. En een schepencollege kiest een kant, maar het is ook belangrijk dat die andere kant wordt belicht. En dat heb ik vaak jullie weten doen en soms had dat mijn afkeuring, maar soms had dat ook mijn appreciatie op de wijze waarop dat gebeurde. Dus ik zou zeggen, ik wens ook jullie succes toe. Meneer en algemeen directeur, ik zal u deze week een brief schrijven. Maar ik zou graag u willen verzoeken, het is al meer dan 30 jaar geleden dat ik lid ben geweest van het college. Ik heb toen heel fijn mogen samenwerken met uw voorgangers allemaal. Dat is al lang geleden, maar als ik er vele ex- en huidige medewerkers op straat tegenkom, je goeiendag, dat babbeltje, dat doet me altijd zeer veel plezier. Er zit veel kwaliteit in de Molse administratie, die de Molse belangen dienen. Ik wens ook hen veel arbeidsvreugde en plezier toe. Goeie vrienden, het gaat jullie allemaal goed.
Met deze zijn we echt tot het einde gekomen van deze gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn. Ik zie jullie terug binnen een maand.